Vandaag praat Jessica met...
Wat als je 10 jaar lang geteisterd wordt door, let op, want het is nogal een lijstje, angst, paniekaanvallen, fobieën, dwanghandelingen, stress en depressies, maar niks echt helpt. De nu 73-jarige Wijnand van Dam deed er van alles aan om van zijn klachten af te komen. Hij probeerde van allerlei therapieën en andere sessies en zag daarbij, zoals hij het zelf zegt, de ene psychiater naar de andere. En hij probeerde zelf de spirituele en alternatieve hoek, maar niks mocht echt baten. Hij verloor daar onder meer zijn huwelijk en werk. Maar toch kwam Wijnand uit bij de kern van zijn probleem. Namelijk de identificatie met zijn mind, dat je denkt dat je je gedachten bent. En dat is niet zo, want Wijnand vindt je bent veel meer dan dat. En hij vond een manier om juist uit de cirkel van zijn continue stroom van gedachten te stappen en ook om anders naar de buitenwereld te kijken. Een wereld die gebaseerd is op denken, denken, denken. En vroeg zich af, wie is hier nou eigenlijk gek? Ik of de wereld? Niet alleen heeft er dit voor gezorgd dat zijn gedachten en stoornissen hanteerbaar zijn, dat hij de baas erover over is, over zijn angsten, fobieën en depressies. Hij heeft zelfs een methode ontwikkeld om hier anders mee om te gaan. En van daaruit helpt hij inmiddels al 15 jaar als coach niet alleen anderen, hij leidt ook andere ervaringskundigen op tot coach. Zodat mensen de leiding leren nemen over hun leven en meesterschap over hun leven krijgen. En dat begint volgens Wijnand met te leren kijken naar jezelfgesprekken. Ik ben erg benieuwd wat hij daarmee bedoelt. Een warm welkom van mijn gast van vandaag aan de telefoon, Wijnand van Dam. Wijnand, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Hey Wijnand, ik moet je feliciteren, want ik zei net, je bent 73 jaar, maar dat is echt pas sinds gisteren, hè, Wijnand?
Ja, sinds gisteren. Dat is niet te geloven.
Ja, proficiat.
Ja, dankjewel.
Hoe voelt dat nou, 73 zijn
van jou? Nou, dat is natuurlijk een enorm verschil met daarvoor, hè? Ja. Ik voel me nu totaal anders. Dit is, dat kan ik niet eens uitleggen. 73. Daarvoor kun je nog 72 zeggen. Nou, weer 73.
En aan pensioen gaan, daar doe je niet aan, zei je tegen
mij eerder. Ik begrijp dat woord niet, pensioen.
Nee.
Voor mij bestaat dat niet. Dus ik denk dat dat ook bedacht is, hè?
Ja.
Ja.
Hey, welkom.
Voor mij is dat niet aan de orde.
Hartstikke leuk dat je er bent in elk geval. En nog leuker, want je zei tegen mij toen we elkaar eerder spraken aan de telefoon dat je zelfs gebeld bent door RTL 4 voor een interview. Maar dat heb je niet gedaan. Nee. Maar je bent wel hier. Waarom
nou,
wel bij ons?
Het was RTL 7.
Oh, sorry, RTL 7.
Ja. Nou, omdat dat ten eerste niet live was. En ten tweede, je krijgt veel te kort tijd om iets te zeggen. En de derde reden is, als je daarop komt, op dat soort zenders, dan kunnen we waarschijnlijk dan de aanvragen weer niet aan. Dus dan moet je mensen teleur gaan stellen. En dat vind ik niet zo prettig. En het lijkt me een lokale radio dat het veel gezelliger is.
Ja.
En daardoor, ik hou wel meer van de lokaliteit. Ja. Dan van het hele grote.
Oké. Okay. Hey, en laten we meteen bij het begin, of bij jouw boodschap beginnen. Want jij vindt bijvoorbeeld dat zoiets als een stoornis, maar ook mensen die stress ervaren of andere klachten daaromtrent hebben, dat allemaal voortkomt uit je mind. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, nou ja, het grootste deel komt voort uit je mind. En ik zal ook niet gauw het woord stoornis gebruiken. Want dan denk je dat in de meterkast heb je een stoornis, hè? Dan is er iets kapot.
En, wat dan wel? Hoe zou je het wel noemen?
Ik gebruik het woord klachten. Je hebt gewoon klachten. En als je een stoornis gaat gebruiken, dan komen er ook weer labels aan vast te hangen.
Mm-hmm.
En daar bedoel ik mee, dan heb je ADHD of je hebt ADD. Nou ja, je hebt bijna het halve alfabet. En je gaat nog denken dat het zo is ook. Hè? Dus je stigmatiseert.
En, is dat niet zo dan?
Nee, want je bent veel meer dan die stoornis. Dus veel meer dan dat. Je bent veel meer dan dat. En dat gaan inzien dat bepaalde dingen, dat je daar niet mee hoeft te identificeren. Omdat je denkt dat je dat bent. En omdat dat ook gezegd wordt dat je dat bent. Ja, dat beperkt je en dat maakt je klein. Hè? Terwijl als je ziet dat je het hebt, dat is het verschil tussen zijn en hebben.
Mm-hmm.
Je hebt die angsten, je hebt die paniek, je bent ze niet. Je hebt die gedachten en je bent ze niet, dan ga je ook zien, dan komt er een zekere afstand tussen die gedachten en jou.
Hmm.
Want die gedachten, die ben je niet, die heb je.
Ja. Nu heb jij jezelf ook ervaring mee. Bij jou begon het met een paniekaanval op 35-jarige leeftijd. Nou, ik zei net, je bent nu 73, dus inmiddels al een tijdje geleden. Maar wat gebeurde er?
Nou, het was in Zuid-Frankrijk, ik stond voor de spoorbomen. En ineens bekroop me een enorme angst. Ik wist absoluut niet wat het was. En ja, ik denk, nou ja, ik ga hier gewoon hartstikke dood. In Zuid-Frankrijk was dat. En ja, op een gegeven moment...
Maar was het ergens aan te relateren, die angst?
Nee, nou kijk, op dat moment denk je dat het uit de heldere hemel komt, hè? Dat denk ik, dat is bij de meeste mensen het geval. Maar het komt achteraf gezien natuurlijk niet uit de heldere hemel. Het heeft altijd te maken met langdurige stress, hè? Het is nooit iets wat zomaar uit de hemel komt. Maar op dat moment denk je dat wel. En dat gevoel, dat enorme afschuwelijke gevoel dat je dan bekruipt. Ja, ik ga eraan, ik stik, je hartklopping en allerlei andere dingen.
Want je lijf reageert er dus ook zo op die manier.
Het vechtvluchtsysteem gaat aan, hè? En het vechtvluchtsysteem dat zorgt voor de stresshormoon cortisol. En dat zorgt weer voor allerlei toestanden die je niet wil hebben. Maar ja, er is niets te vechten en te vluchten, want het is allemaal bedacht. Dat geldt voor die angsten ook. Die zijn ontstaan door gedachten. En dat maakt het zo erg. Als je een oorlog hebt, dan kan je nog weg. Mm-hmm. Dan kan je een grens overvluchten en dan kan je nog ergens naartoe. Maar als die gedachten die jou pakken, die dan waarvan je overtuigd bent dat het zo is, dat je eraan gaat.
Dan kun je niet van wegvluchten.
Nee, dat zit niet ook.
En nou probeerde jij 10 jaar lang voor jouw klachten tal van therapieën en sessies.
Ja.
Waarom werkte dat niet voor jou?
Ja, dat is altijd mooi. Ik weet niet waarom. Het werkte niet. En voor mij bracht het me vaak, en er zijn natuurlijk ook al een aantal pillen geslikt, bracht het me verder weg van het zelf. Van hetgene wat je werkelijk bent. Dus ik kan alleen praten over mijn eigen situatie. En ik heb er wel ontdekt dat je daardoor, je legt er een deken overheen, ook met die pillen. En al die therapieën, ja, uiteindelijk is het voor mij althans niet de weg geweest. Mm-hmm. En met mij, blijkbaar nu, want ik ben nooit van plan geweest om dit te gaan doen.
Life coach zijn bedoel je dan?
Nee. Yeah. Nee. Nee,
ik wil straks nog even met jou terugkomen op wat je dan wel bent, hè, waar je het net over had.
Ja.
Maar je zei net ook van een stukje oorzaak is bij jou geweest stress.
Dat is bijna bij iedereen, hoor.
Ja, maar zit daar niet bijvoorbeeld bij jou in dit geval misschien heftige dingen die je hebt meegemaakt, waardoor dat soort fobieën en depressie en angst en dergelijke toch ook kans had om te ontstaan?
Nou, je maakt allemaal heftige dingen mee, maar de een krijgt de last van de ander niet. En dat heeft met gevoeligheid te maken. En dat heeft ook te maken met empathisch vermogen en vaak ook betrokkenheid met anderen. Dus dat speelt vaak de mensen die bij mij komen en ook wat ik zelf ook heb, dat je echt betrokken en sociaal betrokken bent in de wereld en wat zich allemaal afspeelt in die wereld, ja, dat trek je dan aan. En dat maakt dat die op dat moment gaat, weet je niet dat zo is, maar je zit dan vast in die wereld van winst en verlies. En zo noem ik dat dan ook. En dat is de maatschappij, de materialistische maatschappij.
Ja, en daar komt dan die stress bij.
En
dat
daar
maakt
komt
dan
die stress bij en de prestatie en al die andere dingen. Maar dat die stress, dat is wel een van de hoofdoorzaken. Ja. En mensen worden zo niet geboren. Nou, of je moet een afwijking hebben, dat is natuurlijk wat anders. Maar dat is namelijk het punt.
Ja. Zometeen, Wijnand kwam uit bij iets dat wel werkte. En wat dat was, daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar.
Ja.
Daar horen we zometeen meer over. Eerst een liedje van jou, Dire Straits, Why Worry? Heel kort, Wijnand, waarom deze keuze?
Nou, waarom moet je je zorgen maken, hè?
Ja, dat is makkelijk gezegd.
Dat is heel makkelijk gezegd. Ja.
Komen we straks op terug.
Ik bekijk het toch van deze kant.
Wat een prachtig nummer van de Dire Straits, Wijnand.
Gitaarspel, hè?
Ja, mooi. Nee, je hoort hem zingen Why Worry Now, als het toch eens zo makkelijk zou zijn.
Daar zit hij. Ja, maar hij zit precies in de nou. Dat is exact waar hij zit. Omdat je met je gedachten altijd naar de toekomst of naar het verleden gaat.
Ja.
En wat je vaak ziet, is dat je als je in het verleden iets meegemaakt hebt, bijvoorbeeld een paniekaanval, een eerste paniekaanval, of een angstaanval of wat dan ook, dat je dat er dan een bepaalde angst komt en dat je die in feite gaat projecteren op de toekomst.
De angst voor de angst eigenlijk.
Ja,
de angst dat je weer die angst gaat krijgen.
Ja,
doe je dat?
Ja, dat bedoel ik. En dan krijg je ook associatiegedrag. En dan ga je, als je die angst bijvoorbeeld in de supermarkt hebt gehad, dan ga je die supermarkt vermijden, want daar heb je die angst gehad. Snap je? En dat doe je omdat je niet aanwezig bent in de nou. Dus als je die kracht van het nu moment, dat is het enige moment in feite wat bestaat. Want wij zijn nu samen aan de telefoon. Hè, in het verleden. In het verleden gebeurt niks, want het is voorbij. En de toekomst komt naar je toe. En dus het enige moment, dat is nu. Dus op het moment dat je realiseert dat je in nu kan zijn, en dat bestaat dus eigenlijk synoniem jezelf zijn, ja, dan kan je zeggen, oké, en wat is er nu dan aan de hand?
En daar kan nu, denk ik iedereen moment. Zich aan wel aan relateren. Hè? Daar hoef je geen last van te hebben van angst of paniekaanval.
Nee,
of
dat zou iedereen zeggen, maar dat gebeurt niet, omdat we dus leven in de tijd. Dus de tijd, die neemt ons over. Dus we zitten altijd met onze gedachten al bij de lunch of bij het ontbijt aan de lunch en bij de lunch bij het avondeten. Je zit altijd die tijd of vooruit of je gaat terug in het verleden. Ja. Het gaat, dus daar hoef je helemaal geen angst voor te hebben. Maar voor heel veel mensen, die, ik noem het conditioneringen, die hebben er ook geen last van, omdat ze geconditioneerd zijn. Dus dan hebben ze er ook geen last van. Dan merken ze het ook niet. Het is niet dat iedereen angsten moet hebben om daar last van te krijgen. Die angsten kunnen ook heel tijd. Kijk, wat iemand angst noemt, dat heb ik natuurlijk ook al vaak meegemaakt. Ja, dat noem ik geen angst. Angst is echt dat je leven... laat ik een voorbeeld geven. Iemand is commandeur van een duikboot en die kan van de ene dag op de andere dag zijn duikboot niet meer in. Iemand is piloot en die kan van de ene op de andere dag zijn cockpit niet meer in. Ja, dan heb je het echt over angst. Dan heb je het echt over dat je overgenomen wordt.
Niet van ik vind het spannend, want ik krijg vandaag mijn rapportcijfer of zo.
Nou ja, dat. En ik heb ook wel eens gezegd, ik heb een psycholoog gehad die was in paniek omdat zijn sleutels kwijt was. Ja, dus dat noem ik geen angst. Dat zijn gewoon de normale dingen. Ja. Maar het gaat erom dat die kracht van het nu. En kijk. Wat ik ook heel veel heb meegemaakt, dat werd ook vaak gezegd, dat je grip op je leven moet hebben. Nou, dat kan helemaal niet. Dat is echt volslagen idioot. De dingen dienen zich aan en het leven leeft jou. En als je inziet, als je dit echt inziet, geeft dat vrijheid. Want je weet dat niet, maar overal de controle over kunt, als je dat probeert, overal de controle over te hebben. Ja, dan zit je vast.
En wat dan wel?
Nou, wat je ziet, dat het leven dus zich aandient en dat de dingen gebeuren, dat op zich geeft al vrijheid. Je kan dingen niet voorkomen. Je hebt wel altijd een keuze hoe je ermee omgaat. Dat is wat anders. Maar als iemand van de ene dag in de andere dag in een rolstoel komt, door om wat voor reden dan ook, dan zijn er natuurlijk twee opties. Of je accepteert en het is verschrikkelijk natuurlijk, maar je gaat er iets mee doen. Hè? Dus ik heb een mooie documentaire gezien van een jongen die de hele wereld is rondgereisd in zijn rolstoel. En je kan gaan rolstoeldansen of wat anders, of je gaat in de slachtofferrol.
Mm-hmm. Ja, en bij jou is na jarenlang van verschillende therapieën, zowel in het reguliere als alternatieve circuit, kwam er een breekpunt, een omslag? Jij kwam iemand tegen die een andere kant liet zien. Wat gebeurde er?
Het is ook door het leven lezen van inspirerende boeken, zoals van de grote filosofen en leraars zoals Krishnamurti, Niyat Gaan, Meester Eckhart, noem ze maar op. En een aantal andere mensen kom je ineens tot andere inzichten. Dat je denkt, oké, zo zit het dan. Maar dat wordt niet aangedragen. Dat komt op je pad doordat iemand eens een keer verwijzing ernaar maakt. En dan zijn er een aantal mensen die je daarmee helpen. Maar
en wat was het dan wat jij je realiseerde dan?
Nou, ik realiseer me dat je dus geen grip op je leven kan hebben. Hmm. Dat kan niet. En dat is dat je kan. Ik heb mijn leven op orde. Dat is een onzinnige opmerking. Dat kan helemaal niet. Want elk moment kan er wat gebeuren. Dus die enorme controle die ik op mijn leven wilde hebben, dat ging helemaal niet. Dat is wat het allerbelangrijkste is. Je kan geen controle.
Want dat wilde jij juist met jouw fobieën doen, controle.
Ja, natuurlijk. Ja. Dat wil je met je fobieën doen. En kijk, mensen die een vliegtuig instappen, die hebben hetzelfde verhaal. Ik bedoel, die niet durven te vliegen, dat komt. Of dat ze bang zijn dat ze de controle overgeven aan die twee poppetjes voorin, waarvan ze denken, nou, die krijgen allebei hetzelfde moment een hartinfarct. Of dat ze bang zijn om de controle over te geven aan die twee motoren. Of dat ze bang zijn dat ze naar beneden donderen. En daar kan je natuurlijk met logica wel bij aankomen, maar dat werkt niet. Dat je zegt, nou, er zijn duizenden, tienduizenden vliegtuigen in de lucht. En de kans is zo klein. Maar de mind zal altijd zeggen, de negatieve gedachten zal altijd zeggen, ja, maar het kan wel. Ja. Dus accepteren dat het leven een risico is. Dat is heel belangrijk.
Maar ja, dat lijkt me dan nog wel een lastige, want in onze maatschappij ligt de nadruk op het denken, het hoofd. Is het niet soms bijna onmogelijk om die omkering dan te maken?
Daarom zei ik al in het begin al, de mensen die hier allemaal komen en de 100.000 die hier van last van hebben, die lopen vast in die maatschappij. Want het is precies dat. Dus die mensen die lopen letterlijk vast in die maatschappij, omdat allemaal die logica en allemaal, er is geen verbinding tussen hoofd en hart. Dus alles draait om de logos.
Ja, en dan heb je eerder gezegd, er zijn meestal de sterken die hier last van hebben van die maatschappij en vastlopen. Hoezo dan?
De sterken die deze klachten kunnen krijgen, en dat zijn meestal de mensen die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en lang doorgaan. Ik heb verschillende verpleegsters gehad uit ziekenhuizen en dat zijn altijd de goeie. En die krijgen dan, omdat ze zo ver over hun grens heen gaan, die krijgen die hier dus last van. En dat kan zich uiten in een dwanger of in angst of noem ze allemaal maar op. Dat kan een fobie zijn, dat kan van alles zijn. Ja. Hè? Maar die gaan zo lang door dat ze dus uiteindelijk niet meer verder kunnen. Dan zijn ze opgebrand, burn-out, noem het maar. Het zijn altijd de sterken.
Straks, hoe kijkt Wijnand nu terug op zo'n moeilijke periode? En wat bedoelt hij met meesterschap over je leven? En hoe kun je dit verkrijgen over waar eigenlijk het volgende liedje over gaat? Vrij zijn als een vogel. Vrij als een vogel, ja, dat zou ik willen zijn, zingt Dana Winner. Aan de telefoon ervaringsdeskundige lifecoach Wijnand van Dam. Wijnand, van waar deze keuze voor dit liedje?
Nou, ik vind het een prachtig liedje. Zelfs zo'n vogel in de lucht hangt. En de vogel is op zichzelf al voor mij een bijzonder dier. Want die leeft in de lucht en die leeft ook op de aarde. En ja, die heeft een absolute vrijheid. Die kan opstijgen wanneer die wil. En dan vliegt hij. Mm-hmm. Zonder dat er weer een of ander doel bereikt moet worden. En dat symboliseert eigenlijk die vrijheid. Ja. Enorme vrijheid.
Hoe is dat nu voor jou, hè? Als je dat vergelijkt met hoe vrij je nu bent en hoe dat je nu terugkijkt op jouw angsten en depressieve periode van jaren geleden?
Nou ja, dat is natuurlijk. Kijk, ik zeg dat hier ook in de praktijk. En iedereen die ik spreek, je komt. Als je wat oudere leeftijd in de ring komt, zo noem ik dat dan maar in dat soort situaties, dan blijf je altijd nog wel een stukje houden. Je houdt altijd nog wel een stukje over. Alleen je kan er goed mee omgaan. Je kan zien, oké, het zijn allemaal, dan komen weer van die gedachten. En die gedachten, die ben ik niet. Mm-hmm. Dus de kwaliteit van leven is totaal veranderd. Die is stukken verbeterd daardoor. Omdat je dat stukje, niemand is 100% in mijn ogen heel.
Nee, ook niet in die spirituele hoek, die mensen zeggen dat ze verlicht zijn of over zichzelf laten zeggen dat ze verlicht zijn.
Verlicht zijn. Dat is toch iets verschrikkelijk. Maar ik vind het aan de andere kant heel positief, want we leven nu in de tijd van duurzaamheid. Dus al die mensen die dan verlicht zijn, die kunnen dan mooi die straatlantaarns vervangen. Dan heb je
als straatverlichting dienen.
Nou, en ze hebben ook nog een functie, hè? Dat moet je ook niet vergeten. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus ja, ik zou ze willen oproepen. Ga als het donker wordt gewoon buiten staan. Dan kunnen die straatlantaarns in ieder geval overal uit. Dat scheelt wel weer. Misschien zijn er nog andere functies voor ze te bedenken. Maar
verlichting geloof jij niet in elk geval. Nee, spirituele verlichting.
En verlicht van wat? Ik denk dat die man hier op de begraafplaats, die heel vrolijk staat te schoffelen en heel veel plezier heeft van zijn plantjes, dat die veel verlichter is als al die mensen die dan denken dat ze verlicht zijn.
Ja.
Je hoort ook wat ik zeg, hè, denken dat ze verlicht zijn.
Ja. Het is een ego-dingetje eigenlijk ook weer. Hè? Ja, het klinkt allemaal heel mooi. Het is een ego-dingetje.
Ja, het is ego. Ja. Nee, maar het is niet eens een ego-dingetje. Het is een ego-ding.
Ja.
Het is gigantisch. Ja. En er wordt ook gigantisch veel in verdiend en veel in omgezet. En het is natuurlijk geweldig. Wat is niet mooier dan dat je kan zeggen, nou, ik ben verlicht, Jessica, en jij niet.
Ja.
Dat is toch geweldig? Ja. Dan heb ik toch een bepaalde hiërarchie naar jou toe, of niet?
Ja, zeker. Sta jij boven mij. Ja. En wat doe jij dan? Want hoe help jij mensen dan?
Ik help mensen om te laten zien zoals het werkelijk is. Dus dat ze niet meer... die negatieve gedachten hoeven te geloven. Dat ze daar ook niet meer van overtuigd zijn dat het de werkelijkheid is. En dat die gedachten, die beginnen altijd klein, maar die worden altijd heel groot. Dus gewoon die gedachten te laten zijn, er niks mee doen, dan gaan ze vanzelf weg. Net als de wolken langs de hemel, die komen op en die verdwijnen weer. Op het moment dat je er aandacht aan gaat geven, ja, en ik wil er vanaf, dat is er ook zo een. Nou, dan kom je er dus niet vanaf, want dan ben je bezig om er vanaf te komen. En dat gaat niet. Dus het laten zijn is een van de belangrijkste dingen. En dat je ziet zoals het werkelijk is. En dat je door het te laten zijn, dat je zelf, want het gaat natuurlijk om jezelf. Dat je vanuit jezelf gaat leven. Dat je leert te zien dat het zelf altijd onveranderlijk aanwezig is. Hè? En dat jij dat werkelijk bent.
Wat is dat zelf dan?
Het zelf is heel moeilijk te benoemen. Het is, je kan het ook noemen de essentie of de bron. Of als je het dan anders wil noemen, het hart. De kern. Er is het zelf in wezen, als je zou willen vragen, wat is dat? Kan ik daar geen antwoord op geven.
Mm-hmm.
Nou, het is voor mij onbekend. Kijk, in de spreektaal hebben we het altijd over het zelf. En wie praat er dan? Wie is er wie? Ik zeg tegen mezelf. Nou, dat kan ook niet. Dat is hooguit dat stemmetje van de mind in je hoofd. Want anders zouden er twee ikken zijn. De een die praat tegen de ander. Weet je, dus dat laat ik ze ook inzien. Hè? Die zelfgesprekken, die kunnen je inderdaad helemaal van het pad afhalen. En dan denk je dat jij het bent, maar dan is de mind het. Dus dat laat ik ze onder andere ook inzien.
Dus jezelf met een grote zet en je gedachtenstroom eigenlijk. Dat verschil bedoel je.
Ja, ja, er is zeker een verschil in. En daarbij is de prijs voor vrijheid, omdat je net dat liedje draaide, is voor mij trouw zijn aan jezelf. Dat is makkelijk gezegd, dat weet ik. Maar je laat je heel gauw meenemen door meningen en van anderen. En we leven in de wereld van de meningen. Hè? En de verhalen van anderen. En daardoor kan je heel zeker als je daar gevoelig bent, als je daar in meegaat, kan je heel ver van het gevoel van eenheid, dus die verbinding tussen hoofd en hart, kan je kwijtraken. En dan ga je denken, oké, maar het is niet oké, want ik ervaar het niet vanuit mezelf. Maar één ding staat vast, je kan jezelf nooit verliezen. En je kan nog zo vaak op zoek gaan naar jezelf. Al die retraites die er allemaal mee bezig zijn om op zoek te gaan naar jezelf. Dan denk ik altijd, nou, waar moet je dat vinden? De bossen, achter de bomen? Natuurlijk allemaal flauwekul.
Hey, even ter afsluiting, Wijnand. Want ja, helaas, we zitten nu eenmaal met de tijd. We moeten toch ook richting een einde gaan. Jij hebt het over meesterschap over je leven. In het kort, wat bedoel je daarmee?
Nou, meesterschap over je leven. Dus dat je over het meesterschap krijgt over het systeem mens. Dat je weer voelt dat jij de baas bent en dat de mind je de dienaar is. Dat is wat ik ermee bedoel. En dat je tools, je denken, voelen en zintuigen, dat jij vanuit het centrum dat aan kan sturen. En niet meer vanuit het dominerende hoofd. En dat is meesterschap verkrijgen.
En is dat ook wat je bedoelt met spelen het spel? Wat je dan zegt als een soort ganzenborden?
Ja, speel het spel. Speel het spel. Zie dat het leven waar we in leven, dat het ook een spel is. Hè? Dat die maatschappij van winst en verlies een spel is. En dat je daar ook, als je het spel speelt, dan blijf je er buiten. Want dan weet je, oké, ik speel het spel.
En dan raak je niet verdwenen in je gedachten.
Nou precies, maar je identificeert je dan ook niet met je gedachten. Ja. Dat is het probleem. Zodra je identificeert, dan ben je natuurlijk weer één geworden met je gedachten en dan geloof je het weer. Dus als je het als een spel kan zien, dan geeft het alweer veel meer openingen.
Ja. Wil je nou meer weten over Wijnand en de andere coaches? Want Wijnand leidt ook coaches op, ervaringsdeskundige coaches, die ook vanuit dezelfde strekking werken. Kijk dan op volledigvrij.com. Kom, ook filmpjes staan daarop, want ook dit interview doe jij juist mensen, zodat mensen thuis op de bank, dat je die gewoon ook kunt helpen, toch Wijnand?
Helemaal goed, Jessica. Dat klopt helemaal.
We sluiten af met een liedje van Celtic Woman, You Raise Me Up. Van waar deze keuze?
Nou, daar zit zoveel kracht en liefde in. En ook een gevoel van totale verbondenheid met alles om je heen. En daarbij is het een hele mooie melodie.
Dankjewel dat je er was, Wijnand. Dapper dat je dit zo open durft te delen. Dankjewel.
Oké, dankjewel, Jessica, dat ik er mocht zijn.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Yes Radio. Like en deel deze video en vergeet je vooral niet te abonneren. En neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina en geef ons een dikke like. Tot Yes!